Vorige week hebben we stilgestaan bij Pasen. En ja, toen we er weggingen bij Wim, toen moest ik ook wel denken, en dat was ook een reactie die ik van de verpleging hoorde, van zo jong nog. Wim was 59 jaar, die zou 28 juli 60 worden. En toen dacht ik eigenlijk terug aan het moment dat de discipelen afscheid moesten nemen van de Heer Jezus. De Heer Jezus was 33 jaar toen ze hem van het kruis haalden en in het graf legden. In de bloei van zijn leven heeft hij alles gegeven. En dat gaf ontreddering bij hen. Daar hebben we vorige keer ook bij stilstaan bij Maria. En vanmorgen zullen we ook stilstaan bij mensen die ook met die ontreddering op weg gingen. Ontreddering over hun heiland, hun meester, die weggevallen was uit hun midden. De komende maanden, april en mei, op momenten dat ik spreek, wil ik met jullie stilstaan bij de ontmoetingen die de levende Heer heeft gehad met die ontredderde discipelen, die van slag waren, omdat zij dachten dat Jezus dood was. En Jezus nam 40 dagen de tijd om hen ervan te overtuigen dat hij de opgestaan is, dat hij de levende is. En daar willen we de komende tijd bij stilstaan, voornamelijk uit het Johannes-evangelie. Maar ik wil vandaag een uitstapje maken naar het Lucas-evangelie. En om eerlijk te wezen, dat heeft ook met de situatie van Wim te maken, waardoor ik me beter kon voorbereiden op deze preek die ik al een paar keer gegeven heb, dan dat ik uit Johannes zou spreken, wat eigenlijk mijn bedoeling was. Ik heb SJ en Marisa gevraagd om te lezen uit Lucas. SJ en Marisa hebben ook te kennen gegeven dat zij gedoopt willen worden op basis van het geloof wat zij in de Heer Jezus Christus hebben. We gaan ook een doopstudie starten. Als er nog meer zijn die belangstelling hebben om meer over de doop te weten, schiet mij maar even aan na de dienst, dan kunnen we daar verder over spreken en kijken hoe we een moment kunnen plannen om samen het woord te openen en na te denken over wat de Bijbel zegt over de doop. Als jij en Marisa, willen jullie Lucas 24, vers 13 tot 35 lezen? We hebben de microfoon gebruiken, want ik kom erachter, we komen al maar vol naar achter te zitten. En als je dan van voren zit en je leest iets, dan gaat het geluid die kant op, maar niet naar achter. Dus we doen het nu, proberen voortaan met de microfoon te lezen vanaf je zitplaats. En dan kan iedereen beter volgen. Marisa, ga je gang.
onder profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet leiden en zou in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naar toe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. Zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde. Toen hij aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebruiken had, gaf hij het aan hem. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons schrift opende. En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, die Heere is werkelijk opgewek en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen erkend was bij het breken van het brood.
Dankjewel. Zalig ben je als je het woord van God hoort, het opbergt in je hart en het van toepassing laat zijn in je leven. Laten we samen ook bidden. Vader, dank u wel dat u uw woord geeft. Dat u uw woord bewaart. En dat u uw woord ook vandaag aan ons geeft. Dank u wel dat we uw woord in deze tijd thuis kunnen lezen in onze eigen taal. Heer, dank u wel voor die genade. Dank u wel dat u zich geopenbaard heeft in uw Zoon. En dat u uw Zoon openbaart door het woord, ook aan ons, deze morgen. Heer, open onze harten. En wilt u ons door uw geest een open en een luisterende houding geven. Heer, wilt u spreken. Uw gemeente hoort. In Jezus' naam. Amen. Twee mannen op weg. Op weg naar Emmaus. En waar Emmaus precies ligt, daar zijn de geleerden het niet helemaal over eens. Maar het is ongeveer op een afstand van 11 kilometer van Jeruzalem. En voor de geoefende lopers kan dat in 3 uur. Maar ik denk in het heuvellandschap zal een gemiddelde loper zoals ik daar 4-5 uur over doen. Om daar te komen. Deze twee mannen die hadden de groep verlaten die samen was in Jeruzalem. In hoofdstuk 24 vers 9 lezen we dat Maria van het graf terugkeerde en ze berichtte dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen die er waren. Dus er waren niet alleen de 11 discipelen bij elkaar, maar ook anderen waren daar bij hen. En daar waren deze twee ook bij. Twee volgelingen van Jezus hadden de groep van de discipelen verlaten. En uit wat je leest in Lucas, in dit gedeelte, dan merk je dat ze verward zijn. Ze zijn hun hoop kwijtgeraakt. Ze zijn hun verwachting is de bodem ingeslagen. En ik wil een paar teksten met jullie doornemen waaruit dat blijkt. Kijk maar mee. Het eerste wat we tegenkomen is dat zij met elkaar in gesprek zijn in vers 14. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Ze waren met elkaar over een praten wat was voorgevallen, wat het betekende. Maar hoe langer ze onderweg gaan, merk je dat het gesprek emotioneler wordt. In vers 15 wordt bijna hetzelfde gezegd, maar er wordt een paar woordjes toegevoegd. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden. Nu lijkt dat bij ons nog vrij onschuldig, maar als je het Grieks bekijkt, staat er dat ze met elkaar een woordenwisseling hadden. Ze waren het niet eens met elkaar hoe ze moesten begrijpen wat er gebeurd was. Gaandeweg werd hun toon heftiger en werden ze emotioneler. En dat vind ik ook wel herkenbaar voor onszelf. Dat gebeurt ook bij ons als dingen tegenzitten en we gaan samen op pad. Als teleurstellingen de overhand krijgen. Dan kan het ook bij ons gebeuren dat we in gesprek over wat er gebeurt en hoe we dat moeten begrijpen, hoe we dat moeten verstaan. Dat we dan steeds meer de voorrang willen geven aan onze eigen interpretatie van wat er gebeurd is. En dat zie je ook bij deze twee mannen. Ze komen daarmee verder uit elkaar te staan. In plaats van dat ze dichter bij elkaar komen. Omdat ze van hun eigen gezichtsveld de dingen gaan begrijpen, willen verstaan en ook dat elkaar op het hart willen drukken. Nou, ik ken dat wel uit mijn huwelijk, dat ik dat ook wel eens heb. Dat ik Tannie iets duidelijk wil maken, terwijl zij het vanuit een ander perspectief bekijkt. En dan wil ik wel eens kracht bijzetten. Nee, maar zo is het. En dat gebeurde bij hun ook. Je ziet een stukje verderop dat zij ook afstandelijk spreken over de Heer Jezus. Zij nemen in hun mond Jezus de Nazarener. Of andere vertalingen zegt Jezus uit Nazareth. Dat was nou niet bepaald de naam die de discipelen gebruikten. Zij gebruikten Rabbi of zij gebruikten Heer als zij spraken over hun heiland. Maar deze woorden, Jezus de Nazarener of Jezus uit Nazareth, dat was een naam die vooral door het volk gebruikt werd, waarbij Jezus wat op afstand was. En zo merk je ook dat zij in hun spreken over de Heer Jezus al een beetje afstand nemen van hoe ze erin stonden toen ze met hem optrokken. En je ziet ook een stukje verder weer dat er iets veranderd is in hun zicht op de Heer Jezus. Als je kijkt naar vers 19, daar spreken ze over die een profeet was. Verleden tijd. Iets wat in hun gedachten al een beetje naar de achtergrond gedrongen werd. Die een profeet was. Voor zijn dood hadden ze volop verwachtingen van hem. Maar nu na zijn dood hebben ze hun verwachtingen al een beetje bijgesteld. Voor zijn dood was hun verwachting, was hun zekerheid, was hun overtuiging. Deze Jezus is de profeet die in het Oude Testament beloofd wordt. Deze Jezus is de beloofde Messias. Maar kijk eens mee wat ze zeggen in vers 24. Wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Je ziet dat niet meer die overtuiging er is van hij is het. Maar dat ze een beetje afstand nemen door te zeggen we hoopten dat hij het was. Maar die hoop is een beetje vervlogen. Die hoop is vertroebeld door wat Jezus is gekruisigd en dat er een leeg graf is gevonden. De hoop was vervlogen. En dat zie je nog sterker als je vers 21 verder leest. Dan zie je dat maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Zo van het is nu al 3 dagen geleden en hij is weg. Hij is er niet meer. Hun hoop was vervlogen. Hun hoop was weg. En je proeft in al die teksten, als je dat zo doorleest in deze pericoop, dat ze de moed hebben opgegeven. Ja, de vrouwen die hebben hem wel een leeg graf gezien. En dan zeggen ze ook, maar Jezus, maar hem, zagen ze niet. Vers 24. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het zo aan als de vrouwen aangezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. Als je al die dingen zo op een rijtje zet, dan proef je gewoon dat zij het zicht op Jezus aan het verliezen zijn. Dat ze verwarst zijn. Jezus, waarin zij hun hoop hadden gesteld, die verwachting is stuk geslagen. En naast dat ze een stuk geslagen verwachting hadden, doordat Jezus was gekruisigd en het graf leeg was, zullen ze ook wel getwijfeld hebben aan zichzelf. Twijfel over hoe konden wij zo naïef zijn om zoveel van Jezus te verwachten. En door alles heen proef je zeker in die eerste versen heen dat ze de moed hebben verloren om met Jezus verder te leven. Het is niet voor niets dat ze weg zijn getrokken van de discipelen. De groep waarin ze konden delen, de verhalen die ze meegemaakt hadden met Jezus, die hadden ze losgelaten en ze waren naar Emmaus gegaan. Weer terug naar waar ze leefden. Stuk geslagen verwachtingen. En ik denk dat ze met een zekere teleurstelling, met een zekere onvrede waren weggegaan bij die groep van volgelingen. Om zo het hoofdstuk van hun leven, dat ze met Jezus optrokken en met die groep optrokken, af te sluiten en terug te gaan naar de plaats waar ze woonden en waar ze leefden. En daar hun draad van het leven weer op te pakken. Als je zo naar deze geschiedenis kijkt, dan staat deze twee mannen met hun stuk verslagen verwachting eigenlijk ook wel dicht bij de werkelijkheid van ons leven. Bij jouw leven, bij mijn leven. Een leven waarin ieder zijn eigen verhaal meedraagt. En in dat verhaal van ieder van ons zal je wel momenten hebben dat je beseft dat het leven anders loopt dan je verwacht. Dat er situaties zijn die je afmatten. Dat er situaties zijn waarin mensen je teleurstellen. En soms kan die teleurstelling heel diep gaan. Heel confronterend zijn. Heel pijnlijk zijn. Ik vond het plaatje, vond ik wel een mooi plaatje. Soms lijkt het leven op bergklimmen. En dat je denkt, ik ben er bijna. Maar dat je nog een heel stuk moet. En als je jezelf wel eens afvraagt, kom ik met mijn levensbagage, kom ik er overheen, over die bergtoppen waar ik overheen moet. De situaties waar je mee geconfronteerd wordt. En ook onze broer Wim kon daarmee worstelen. Hij had rust in het feit dat hij ALS had. Maar toch was er ook die twijfel bij hem van, hou ik het vol tot het einde? Met de ziekte die ik met me meedraag. En ook in uw leven en in mijn leven zijn er misschien situaties geweest. Of zijn er misschien op dit moment situaties waar je denkt van, kom ik met mijn levensbagage hier doorheen? Soms kun je het leven ervaren net als deze vrouw. Gebukt onder de dagelijkse dingen. Die je altijd maar met je meeneemt. En altijd met je meedraagt. En zo hebben we allemaal wel een koffertje bij ons, waarin dingen zitten waar we pijn van hebben, waar we verdriet van hebben. Dingen zitten die het leven ons soms zwaar en moeilijk maken. En wat het mooie is in de Bijbel, is dat de Heere God dat niet wegstopt. Dat de Heere God daar niet van wil weten. Dat wij soms met lasten lopen die voor ons te zwaar zijn, die ons te veel moeite kosten. Je ziet dat in de psalmen vooral terug. En een van die psalmen waar dat zo krachtig naar voren komt, is een psalm 13. Een psalm 13 die David gedicht heeft toen hij moe was van het vluchten voor Saul. En in zijn moeheid roept hij tot de Heere God. En het refrein in die psalm zijn eigenlijk twee woordjes of één woordje. Dat is nou hoe je het schrijft. Hoe lang? Hoe lang nog, Heere? En dat verzucht hij. Dat verzucht hij een paar keer. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang nog zult u uw aangezicht, uw zegen, voor mij verbergen? Voor mij op afstand houden? Dat hoe lang nog is zo herkenbaar. Ook voor ons, als we vechten tegen lichamelijke beperkingen. Als we strijden tegen een ziekte. Als je worstelt, en dan mag je voor jezelf invullen waar je mee zou kunnen worstelen. Hoe lang nog, Heere, zult u voor altijd mij vergeten? Hoe lang nog zult u uw aangezicht voor mij verbergen? En je proeft in die woorden dat David teleurgesteld is in Gods handelen in zijn leven. Hij is onzeker. Hij is onzeker of de Heere God zijn belofte zal nakomen. Hoe lang nog zult u uw aangezicht voor mij verbergen? En misschien herken je dat in je eigen leven. Dat je soms afvraagt van, waarom heeft de Heere God dit toegelaten in mijn leven? Of waarom brengt Hij geen verandering in mijn situatie, terwijl Hij bij machte is om elke omstandigheid om te keren en elke situatie te veranderen? De realiteit van het leven laat ons zien dat de Heere God niet in elke situatie veranderend optreedt. Althans niet in de verandering dat Hij de omstandigheden verandert. Wat we ook vaak zien in de Bijbel en ook in het leven van alle dag, dat de Heere God van binnenuit mensen verandert om met die omstandigheden om te gaan. En ook dat is een godswonder. Deze twee mannen die op weg zijn naar Emmaus, die zijn een verwachting armer. En ze nemen afstand. Ze nemen afstand van Jezus op een bepaalde manier. En ze nemen afstand van iedereen die bij Jezus hoorde. En ze gingen hun eigen weg op weg naar huis om daar de draad, zoals ik er net ook al zei, de draad van hun leven weer op te pakken. Maar nu zonder Jezus. En juist, en er zit een keerpunt, juist als ze de moed verloren hebben, komt Jezus naast hen lopen. Vers 15. Ze waren met elkaar aan het discussiëren, aan het betwisten, hoe moet je het nou begrijpen? En op dat moment, zien we vers 15b, komt Jezus zelf bij hen lopen en trekt met hen op. En er zit ook een bemoediging voor ons in. Juist als wij de moed verloren hebben, door de omstandigheden waarin we geplaatst zijn, door de situaties die we meemaken, juist op het moment dat de spanning kan oplopen met degene die je meeloopt en die jouw situatie niet begrijpt en jouw gedachten over die situatie niet verstaat, juist op dat moment komt de Heer Jezus langs zij. En wat een bemoediging mag dat ook voor ons zijn. Ook in onze twijfel, ook in onze onzekerheid, ook in onze verwardheid, ook in onze worsteling met hoe lang. Hoe lang nog, heren? Ook al namen zij afstand, de Heer Jezus laat niet los. Hij komt langs zij en loopt met hen mee. En gaat met hen in gesprek over hun verwardheid, over hun onzekerheid, over hun twijfel, over alles wat hen bezighoudt. En laat dat ook een bemoediging voor je zijn en je ook helpen in het pastoraat, in het optrekken met andere broers en zussen. Als er een broer en zus is die vertwijfeld is, die onzeker is, die moeite heeft met van ja, hoe vast staat mijn geloof nog? Kom maar langs zij. Loop maar mee. En los het niet gelijk op. Dat doet de Heer Jezus ook niet. Hij lost het niet gelijk op. Hij had het in 1 seconde op kunnen lossen. Als hij gedaan had wat hij die avond, want het is in de middag, nadat Maria gekomen is, als hij gedaan had wat hij bij zijn discipelen deed, toen zei hij dit. Als hij gedaan had wat hij bij Thomas deed. Thomas, voel maar. Thomas, voel maar. Doe Jezus niet. Hij helpt ze niet uit hun verwardheid door te laten zien zijn handen. Er staat nog wat heftigers misschien wel. Even kijken. Vers 16. Maar hun ogen werden gesloten gehouden. Ze waren subject van iemand die handelde. En er wordt wel eens uitgelegd, ja, ze waren vol verdriet, waardoor ze het niet zagen, van verwardheid, ze waren in zichzelf verkeerd. Maar ik denk dat daar ook een diepere betekenis achter zit op dit moment. God houdt hun ogen dicht. God houdt hun ogen dicht, zodat ze Jezus niet herkennen. Waarom doet de Heer dat? Waarom zegt hij niet, hier, voel ze. Waarom zegt hij niet, hier, kijk maar. Daar zit die wond nog. Laat hij zijn verheerlijk lichaam niet zien met de wonden die er zijn. De Heer Jezus doet heel wat anders. En dan lezen we in vers 27. Ik loop een beetje achter. Maar dan kun je het nog even goed in je opnemen. Hun ogen werden gesloten, gehouden. Wat de Heer Jezus doet, dat hij de Bijbel pakt. En niet letterlijk, hij citeert uit de Bijbel. Hij neemt ze mee vanaf Mozes, Pentateuch, de eerste 5 boeken van de Bijbel, door de profeten, en legt hen uit aan de hand van al de schriften wat over de Messias gesproken was, wat over de Messias geschreven was. En wat de Heer Jezus doet, hij komt langs zij en hij luistert naar hen en geduldig neemt hij hen mee door het woord. En daarmee wil de Heer Jezus ook ons iets duidelijk maken. Want dat woord wat de Heer Jezus voor hen opent, dat doet zijn werk. Dat doet zijn werk in hun hart. En zo wil de Heer Jezus ook het woord wat hij ons gegeven heeft, zijn werk in onze harten laten doen. Lees maar mee in vers 32, bijna aan het slot. Toen ze hem herkend hadden. Was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Was ons hart niet brandende in ons, toen hij met ons sprak onderweg en voor ons de schriften opende? Dat was wat de Heer Jezus deed. Hij opende de schriften voor hun en dat schrift raakte hun hart. De schrift bracht hen in beweging. En wie vorig jaar bij de doop waren van Femke en Paul, die hebben een gelijke getuigenis gevoerd. De schrift raakte hun hart. Die mensen zijn gaan lezen in de Bijbel, zonder mensen om hen heen. Ik ken ook een jongen uit Knokke, op zoek naar India gereisd, overal gereisd, de Bijbel gaan pakken. De Bijbel gaan lezen en toen ging het lampje branden. Hier moet ik zijn, bij Jezus. Hier moet ik zijn, in het woord. Het woord ging branden in het hart van de Emmausgangers en bracht nieuw vuur in hun leven. Het woord ging branden in het hart van Paul en Femke. Het woord ging branden in de jongen in Knokke en bracht hem bij Jezus. Dat mag voor ons ook betekenis hebben. De Heer Jezus laat hiermee zien dat hij niet altijd gelijk alle problemen oplost en duidelijk maakt van, ik ben het. Maar hij laat zien dat als we verward zijn, als we de dingen niet begrijpen, ga naar het woord. Ga naar het woord. En laat je voeden door het woord. Laat je zegenen door het woord. Laat je bemoedigen door het woord. Ga naar het woord toe. Pas toen ze dat onderwijs van de Heer Jezus tot zich genomen hadden, toen dat onderwijs verankerd was in hun hart, toen hun hart brandde over wat hij vertelde uit het woord, toen pas nam de Heer Jezus hun verblinding weg. En zitten we al in vers 13. Het is ook weer zo'n, ik vind dat er zo'n wonderlijke manier waarop de Heer Jezus dat doet. Hij bracht ook die tafel in herinnering. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam, het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En dan lees je in vers 31. En hun ogen werden geopend. En dan zijn ze weer leidend voorwerp. Er is iemand die hun ogen opent. Hun nu laat beseffen, nu dat woord verankerd is in hun leven. Jezus. Jezus zit bij ons aan tafel. En dan is hij weg. Dan gaat hij verder. Jezus heeft het woord in hun leven gebracht. Het woord wat getuigt van zijn heerlijkheid. Het woord wat getuigt van zijn majesteit. Het woord wat getuigt van zijn lijden. Het woord wat getuigt van zijn opstanding. Toen werden hun ogen geopend en zei Jezus, ben ik niet meer nodig om bij jullie te zijn. Je kan verder met het woord wat ik jullie gegeven heb. Deze geschiedenis is een van de vele historische geschiedenissen, een van de vele historische getuigenissen dat de Heer Jezus werkelijk is opgestaan. En zij zijn ook teruggegaan naar Jeruzalem, naar de 11 discipelen, om hen te vertellen wat ze hebben meegemaakt. En wat zeiden ze dan? De Heer is werkelijk opgewekt, zeiden de discipelen tegen hen. En is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was. En toen hij door hen herkend was bij het breken. En hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Een getuigenis, Jezus leeft. En we zullen de komende maand nog andere getuigenissen horen. Waarin Jezus duidelijk wil maken, ik leef. Ik leef lichamelijk. Ik ben opgestaan. Maar naast dat dit een historisch getuigenis is van dat de Heer Jezus werkelijk is opgestaan, is deze geschiedenis ook een bemoediging. Een bemoediging. Want net zoals de Heer Jezus bij deze twee mensen, deze twee teleurgestelde, twee ontmoedigde mannen, langs zij kwam, zo wil de Heer Jezus langs zij komen in mijn leven, in jouw leven, in jouw levenssituatie. En hij doet dat door zijn woord. Het woord waarmee hij troost. Het woord waarmee hij troost als je door verdriet overmand bent. Het woord wat hoop geeft als je terneergeslagen bent. Het woord dat je moed geeft als je onzeker bent en angstig bent voor wat je te wachten staat. Het woord dat zijn uitwerking heeft gehad in deze mannen. Doordat ze ervan overtuigd werden door het woord dat hun Messias bij hun was, dat hij leefde. Het woord wat ook zijn werk deed in het leven van David. Psalm 13 eindigt niet in de mineur. Psalm 13 eindigt met, ik zal zingen, ik zal het daarvoor nog lezen. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. En dat is een heel proces waar David doorheen gegaan is. En zijn hele weg waar deze Emmausgangers gelopen hebben. Maar zij zongen van de opgestane Heer bij de discipelen, figuurlijk. David heeft letterlijk gezongen. Heeft letterlijk gezongen van zijn Heer. Dat die Heer goed was voor hem. En dat heeft hij ontdekt door ook zijn hoe lang nog vragen aan God voor te leggen. Om te worstelen met de Heere God over een situatie die hij niet begreep. Lieve broers en zussen. Wat je al tegengekomen bent, dat weet ik niet. Waar je op dit moment in zit, weet ik soms. En waar je terecht in komt, weet ik helemaal niet. Ook van mezelf niet. Maar we mogen uit deze geschiedenis leren om ruimte te maken voor het woord. Ruimte te maken voor het woord, zodat het woord tot ons kan spreken. Ik moet even denken aan die teksten die de Heer Jezus zegt van, als je in moeilijke omstandigheden bent, zal de Heilige Geest je te binnen brengen wat van toepassing is. Om te zeggen, om te spreken, om voor jezelf paraat te hebben. Maar het is wel onze opdracht om die cellen hier te vullen met dat woord. Zodat de Heilige Geest, wat in die cellen zit, naar boven haalt op het moment dat het van toepassing is. Als je dit licht laat, God kan alles, hè. Dan is de kans kleiner dat er een deel uit het woord door de Geest bij je naar binnen gebracht wordt. Wees bezig met het woord. Laat dat woord je hou vast zijn. Laat dat woord je troost geven. Laat dat woord je richting en doel geven voor je leven. En soms zijn er gedeeltes in de Bijbel waar je denkt, wat moet ik hiervan maken? Hoe moet ik dit begrijpen? Lees het maar. En er komt misschien een dag dat ineens iets oplopt in jouw leven. En dat de link legt met het woord wat je gelezen hebt. Misschien 3 of 4 jaar terug. Wat hier opgeborgen zit en de Geest naar boven haalt. En zegt, dit is nu van toepassing in deze fase van je leven. Laten we het woord lezen. Zodat we met alle kerken van alle eeuwen, in alle omstandigheden, kunnen blijven zingen. Heer, ik geef maar nu volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zult wonen, met uw kracht, o Heer. Laten we samen danken.